Allemaal hartelijk welkom deze eerste kerstdag. Ons thema is: een kind is ons geboren. En door dat kind dat een man werd en gekruisigd werd en nu de opgestaande Heer is, daarom zijn we hier samen. Het is geen zondag, het is niet de dag van de Heer, maar het is wel de dag dat we herdenken de komst van de Zoon van God op aarde. Zijn officiële verjaardag toen de zonde der gerechtigheid opkwam. Ik steek alle kaarsen aan, want ja, in zo'n feest heb je toch wel licht nodig. Eerst de paaskaars en dan één voor één de vier adventskaarsen. Het schriftgedeelte dat hoort bij deze zondag volgens de dagteksten 2020 is Johannes 1 vers 14. Johannes 1 vers 14. En die is hier afgedrukt in de Willibrod vertaling 1995. Na de schriftlezing zal ik daar nog ietsje meer van zeggen. Niet te veel, want het is een korte dienst. Ja, het woord is vlees geworden. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Ik lees het nog een keer. Ja, het woord is vlees geworden. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Het zal opvallen dat hij heeft onder ons gewoond, hier weergegeven is met hij heeft onder ons zijn tent komen opslaan. De Willibrod 95 is de herziene editie van de oudere Willibrod. En die is herzien door één enkel Nieuw Testamenticus. Wellicht wel met advies van anderen. Dat was Wim Weeren. En ja, hij vond hier het werkwoord waarin het naamwoord vertaald wordt in het Oude Testament met tent. En dus kon hij het niet nalaten om dat tot uiting te brengen in de vertaling. Hetgeen erg mooi gegeven is. Laten we voor gaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u wel dat we in gezondheid zijn, dat we vrijheid hebben, dat we bij elkaar kunnen komen. Zij het met verstandige beperkingen om te trachten en ja, ziekte te beperken en te voorkomen. Maar we danken u dat we toch bij elkaar zijn in de naam van uw Zoon. Hij wiens komst wij vandaag gedenken. Hij die onder ons gewoond heeft en die nu door zijn geest bij ons is. En ook deze dag beginnen we met de vragen, kom met uw Heilige Geest. Open onze harten voor u, open onze ogen dat we mogen zien het wonder van wat en wie u bent en wat u gedaan heeft. En zegen zo ook degenen die hier nu niet zijn, door ziekte, ouderdom of voorzichtigheid. In al die situaties wilt u nabij zijn. En geef dat in alles wat er rondgaat wereldwijd, rond het kerstfeest, met alle eten en drinken en muziek en films en wat dies meer zij, dat toch hier en daar of steeds meer het besef mag dringen dat het gaat om Christus, degene die gekomen is, God met ons, Immanuel. Amen. We gaan in plaats van een preek aan zich, hebben we het kerstverhaal op postzegels. Ik zal de tekst lezen, soms met aanvullingen, maar bij elk plaatje waar kerstzegels op staan, neem ik ook de tijd dat we de zegels even kunnen bekijken. Voor de goede orde, postzegels hebben ook vaak een reproductie van een bekende schilderij of tekening. Daar ga ik niet op in, want dat is mijn deskundigheid niet. Kerstverhaal op postzegels. De boodschap van de geboorte van Jezus is op vele manieren afgebeeld. Ook op postzegels, in vele landen. De boodschap wordt geplakt op brieven, kaarten en postpakketten over de hele wereld verspreid. De heilvolle boodschap van Jezus komt naar de wereld, komt zo persoonlijk geadresseerd bij de mensen terecht, om in ontvangst te nemen. De hele gebeurtenis van de geboorte van Jezus lezen we in de Bijbel. En dan ziet u hier een postzegel van een land dat ik niet ken. En dan... Nou ja, Republiek Zuid-Afrika, nou ja, die zal van 1820 tot 1970 als zodanig bestaan hebben. En dan staat de Biblia. Nu is Biblia in het Grieks een meervoud, boeken. Maar na verloop van tijd in de westerse wereld werd het gelezen alsof het Latijn was. En dan wordt het enkelvoud, Biblia, boek. En ons woordje Bijbel is dan daarvan afgeleid. En dat lezen we dan in de Bijbel. En vooral de evangelist Lucas beschrijft dit erg uitgebreid. Dit is Lucas, uiteraard bij leven gemaakt, dat begrijpt u. En we herkennen Lucas aan de stier of ezel, want dat is zijn symbool. En Lucas is dus de evangelist van het derde evangelie. Hij is ook een favoriet van tekstdeskundigen uit de oudheid, want die zijn helemaal weg van hem, hij is de echte. In hoofdstuk 1, vers 30 van het Lucas-evangelie schrijft Lucas: en de engel zei tot Maria: wees maar niet bang, Maria, ik kom je iets heel moois vertellen. God zelf heeft mij gestuurd, je bent de gezegende onder de vrouwen, het zal niet lang meer duren, dan zul je een zoontje krijgen en dat moet je Jezus noemen. Nou, dit is een postzegel van Ierland, ja, dat weet ik nog wel. En dit is dan de engel. Engelen worden afgebeeld met vleugelen, niet omdat ze in werkelijkheid vleugelen noodzakelijkwijs hebben, sommigen hebben er zes, maar omdat het een symbool is van de snelheid waarmee ze zich kunnen voortbewegen. En hier hebben we Maria, die ongetwijfeld een gebedenboekje in haar hand heeft, of een Bijbel, bedoel, dat, ze is erg godvruchtig uiteraard. En hier hebben we dan nog een weergave, in het Engels, ook een Maria, compleet met een engel, die dat dan ook zegt. Ik weet niet precies wat dit, oh ja, dit is de... Een boom, dat kan een verwijzing zijn naar een oud Engels kerstlied waarin Maria vertelt tegen Jozef, ik ben in verwachting. En Jozef zegt van, laat hij die het kind verwekt heeft dan die de vrucht van die boom geven. En dan buigt de boom naar beneden, zodat Maria het af kan plukken. In het Engels klinkt het beter natuurlijk. Er gingen twee mensen langs de weg, een man en een vrouw. Ze liepen maar langzaam. Ze waren erg moe. Ze hadden een verre reis gemaakt. Het waren Jozef en Maria. Ze moesten naar Bethlehem. Daar moesten ze hun naam laten inschrijven. Dat had de keizer gezegd. De keizer wilde weten hoeveel mensen er in het land woonden. En hij wilde ook graag belasting van ze krijgen. En daarvoor heb je dan die inschrijving. Het was ook in andere gebieden van het Romeinse Rijk geschikt voor de dienstplicht. Maar dat was in Israël niet het geval. Dan zien we hier drie bomen. 1 Jozef, 1 Maria. Jozef loopt met zijn staf. En dit is Sheffield, everyone, the city. Je ziet niet, het is niet echt zichtbaar welk land het is, maar het is wel in het Engels. Dus je zou denken dat het Engeland is. Ja, ze moesten de hele weg lopen. Dat duurde heel lang en ze werden zo moe, Maria vooral. Ze liepen de hele weg, maar hier zien we toch wel Maria op een ezel. In de Bijbelverhalen spreken niet van een ezel, maar vanuit Jesaja werd gedacht dat een ezel en een os in de stal waren. Dan is het wel handig als Maria onderweg op die ezel zit. En natuurlijk, de ferme Jozef loopt ernaast. En hier hebben we nog een Ierse postzegel in het goed Iers van 2000. Alleen hier, dit lijkt wel de tocht naar Egypte, want ik kan het niet goed zien of er al een kindje is of dat er handen zijn. Ja, zie je, dus dan moet dit de uitwijking zijn naar Egypte, nog steeds op de ezel natuurlijk. Ja, inderdaad, dat is een kindje, close-up zie ik het. Dus dit is de komst naar Bethlehem en dit is het vertrek. Maar ondertussen moeten we eerst nog aankomen. Maar eindelijk, daar zagen ze toch de witte huizen van Bethlehem. Toen ze zo tegen het donker van de avond in Bethlehem kwamen, gingen ze naar een groot huis, de herberg, om daar te slapen. Maar het hele huis was vol. Er was geen plekje meer vrij. Er was geen plaats meer in de herberg. Dit is, ik weet niet of dit een lood gebeuren is, zou kunnen. In ieder geval is dit heel netjes en mooi gedaan. Met Maria en Jozef en ezel. En kleurrijke gebeurtenissen. De stadspostuin. De stadspostuin wenst u. Dit moet een Nederlandse zijn. Of anders. Dit is gewoon een Nederlandse postzegel. Ja. Ja. Mm-hmm. Gelukkig vonden ze een stal en gingen daar naar binnen. Er lag stro en er stond een kribbe. Toen maakte Jozef een bed van stro en ging ze slapen. In die stille donkere nacht, in die stal van Bethlehem, is toen wat moois gebeurd. Daar heeft Maria het kindje gekregen dat de engel had beloofd. Het leek een gewoon kind, maar het was een heilig kind. Maria had geen kleertjes, maar ze had wel doeken. Daar woonde ze het kindje toen in. De Zoon van God was geboren in een stal, maar niemand wist het nog. En dan hebben we hier een Australische postzegel met Australische stro en een passende Jozef en Maria en kindje. Dit is dan ook 13p, dat zal Engeland zijn, denk ik. Dit lijkt van een schilderij te zijn gemaakt of zo, met een heel realistische Jozef, Maria en kindje en een tasje daar. En hier hebben we dan Ierland, die hoort er ook bij. Maria, Jozef, kindje. Overigens, dat het kindje gewikkeld werd in doeken is geen blijk van armoede en gebrek aan kleren, maar het was toen heel gebruikelijk om baby's helemaal in te wikkelen als een soort mummie. Want de gedachte was dat anders zouden de beentjes niet goed recht groeien. Dat gebeurde, datzelfde inwikkelen werd ook nog gedaan in Europa tot ongeveer de 17e eeuw. Het was heel gebruikelijk. En dat betekent ook dat je geen box nodig had, want het kind kon toch nergens naartoe als het ingepakt was. Dus je kunt zeggen, het kindje Jezus is behandeld als een gewoon kind en goed verzorgd. Hij lag lekker warm in stro en was goed ingewikkeld in doeken. Het was nog stil en donker, zo midden in de nacht. De mensen in Bethlehem sliepen. Daar buiten in het veld waren herders. Die sliepen niet. Die moesten op de schapen passen. Ze hadden een vuurtje gemaakt en de schapen lagen dicht bij de herders om te slapen. Het was heel stil. Maar opeens schrokken de herders. Het was net alsof de zon begon te schijnen. Zo licht werd het. En in dat witte licht stond een engel. De herders werden bang, maar de engel zei, wees maar niet bang, want ik ga jullie iets moois vertellen. De Heere Jezus is geboren. In Bethlehem is het gebeurd. Ga maar kijken. Je kunt je niet vergissen, want het kindje ligt in doeken, gewonden in een kribbe. En dan hebben we hier één ster. Of dat nu is Jupiter, Saturnus of wat anders. Maar goed, daar staat hij dan als ster. Daar hebben we twee enige herders met hun herdenstok. En ze hebben daar ook hun schaapjes. Er is wel eens gedacht dat Jezus onmogelijk in de winter geboren kan zijn, want dan zouden de schaapherders niet buiten zijn. Maar het is aantoonbaar dat de schapenkudden die van de tempel waren en in de buurt van Bethlehem waren, ook in de winter buiten waren. Wat ook niet zo gek is, want schapen hebben een wolbaal om zich heen, waardoor ze toch echt wel warm blijven. Dat betekent niet dat Jezus per se in de winter geboren is, maar dit is niet een goed bezwaar. Nu, Bethlehem is niet erg groot. En de kans dat je dan in Bethlehem twee kinderen vindt, net geboren en in een kribbe, is heel, heel klein. Dus zo is het kind toch echt wel herkenbaar te vinden. Dat hier ook nog een verwijzing is naar sleeën en andere dingen. Past meer bij Europa, maar goed. En hier is geloof ik de hoofd van de Engelse koningin. Sinds koningin Victoria is het strafbaar als je in Engeland een postzegel met het hoofd van de koningin ons erboven plakt op je envelop. Dit moet je weten voor het geval je naar Engeland gaat. En toen kwamen er opeens nog meer engelen die samen de mooilied zongen. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. De herders gingen niet meer bij het vuur zitten, maar gingen snel naar Bethlehem toe en ze lieten de schapen alleen. En dan hebben we hier één engel met een lange, niet een toeter, maar het lijkt er wel op. Hè? Het heeft een mooie naam. Niet een trombone, het is niet een trompet, het is een, wat is het? Een bazuin, ja, een bazuin. Dat bazuint wel. En dan hebben we hier nog een harpspelende engel. Ik bedoel, dat is ook wel te verwachten. Hier hebben we een luidspelende engel. De andere kant uitkijkend. En hier hebben we een weergave van een altaarstuk dat in het Metropolitaans Museum is. Ook een luidspelende engel, zo te zien. Of zijn dat de vleugelen? In ieder geval, hij staat er mooi bij. In een stal vonden ze Maria, Jozef en het kindje. De herders knielden voor de kribbe neer en gingen dat kindje aanbidden en vertelden Maria alles wat er gebeurd was in het veld. En toen moesten de herders weer terug naar hun schapen. Ze gingen door het veld en zongen samen het lied Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in de mensen en welbehagen. En dan hebben we hier een drietal herders met één schaap. En uit Canada, Christmas Noël, dat is omdat Canada tweetalig is. Eigenlijk zijn er meer talen, maar Engels en Frans zijn de hoofdtalen. En dan de First Nation taaltjes. Dit lijkt wel, als het niet een gebrandschilderde raam is, kan het een schilderij zijn, maar dat een echte kerststal episode met Maria hier, kindje Jezus in haar armen, Jozef die er keurig achter staat, de knielende of staande herders die hier zijn, en laat ons niet vergeten hier os en ezel, want die horen er ook bij. En dit lijkt dan een wat grotere kribbe, want daar zijn ze in de buitenlucht met een afdakje. En dan hier nog een Ierse weergave. Dit lijkt wel een schilderij. En ook hier Maria, die wat steviger gebouwd is. Kindje Jezus. Jozef, die praktisch bezig is om het ezel te voeren. Dat moet ook gebeuren. En dan hebben we hier nog enige herders en hier nog enige buren die kijken zich afvragen wat er gaande is. En ook dit is een tafereel in de buitenlucht met een afdakje. We weten niet precies waar in Bethlehem ze waren, maar al in de tweede eeuw was er al een grot die aangewezen werd als de geboorteplaats. En grotten werden wel gebruikt voor stallen en zelfs voor woning, maar het kan ook de voorkant van een huis zijn geweest. Er kwamen ook drie oude wijze mannen op bezoek. Drie omdat ze drie gaven hebben. En het is bijna zeker dat ze niet precies op de kerstnacht kwamen. Omdat toen zij aankwamen waren Maria en Jozef in een huis. En koning Herodes vroeg nauwkeurig wanneer ze de ster hadden gezien. En later zou hij de kinderen onder 2 jaar vermoorden. Dus hij, nu neemt hij wel een zekere speling uiteraard. Maar er is in de tijd geweest, zodat het mogelijk is dat Maria en Jozef in de tussentijd al gedaan hebben wat Lucas gezegd heeft. Namelijk naar de tempel gaan voor de reinigingsrituelen. En dan blijven ze in Bethlehem wonen, waar inmiddels ruimte is gekomen in in het gastenverblijf van een huis. Maar goed, ze woonden in het oosten. Ze hadden veel dikke boeken gelezen, maar het liefst keken ze 's nachts naar de sterren. Op een nacht zaten ze weer naar de sterren te kijken, en toen zagen ze opeens een nieuwe ster die ze nog nooit eerder hadden gezien. Een nieuwe ster, zeiden ze. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er ergens een kindje geboren is. En dat moet wel een voornaam kindje zijn. Weet je wat? We gaan het kindje zoeken. Ze gingen op hun kamelen zitten en gingen op reis. Ze hadden ook cadeautjes mee voor het kindje. Het waren dure dingen. Er was ook een kistje vol goud bij. Het was een lange reis en ze wisten niet waar ze moesten zijn. Steeds keken ze naar die mooie ster. Ze reden die ster achterna. Die wees ze de weg naar Bethlehem. Toen de ster daar stil bleef staan, stapten ze af en toen stonden ze voor een klein huisje. Nou, dan heb je hier de ster. Hier heb je passend drie wijzen en een ster. En uit Australië heb je bergen en kamelen en drie wijzen. Zo op 21 december was er een bij elkaar komen van de planeten Jupiter en Saturnus. En dat gebeurt 1 keer in de 400 jaar. En dat zou ook gebeurd zijn volgens de berekeningen in het jaar 6 en 7. En toen zou het 3 keer zichtbaar moeten zijn geweest in die tijd. En aangezien het elke 400 jaar gebeurt, is het bepaald een nieuwe ster. Dus het is denkbaar dat dit het is wat de wijzen op pad bracht. Hoewel je kunt je afvragen, waarom ga je op reis om een kind te zoeken als je dan een ster ziet. Maar goed, het is, zo kan het gebeurd zijn. Daar gingen ze binnen en vonden het kindje, Maria en Jozef. Het leek maar een gewoon kindje, maar de wijzen wisten wel dat het geen gewoon kindje was. Het was de jonge koning die ze zo lang hadden gezocht. Ze knielden eerbiedig voor hem neer en toen haalden ze hun cadeautjes en legden die voor hem neer. Een kistje vol goud, een kruik vol wierook, een doos vol mirre. Dat waren hele mooie, dure dingen, maar de wijzen gaven het graag aan Jezus, want ze voelden zich gelukkig. Een postzegel uit Nieuw-Zeeland met Maria kindje Jezus en een stel wijzen die in hun reiskleding zijn, ongetwijfeld. Italië, dit is vast een kopie van een schilderij met Maria in blauw. En ze heeft dan vaak een schilderij in blauw aan, want dat is de hemelse kleur. En hier is nog een engel erbij, moet kunnen. En dan nog enige wijzen. En het kindje ligt hier precies in het midden. En dan Noël-Age. Nou, Ierland natuurlijk. En dan is het woordje voor Noël of Kerst. Is precies hier ook nog een keer. En ook hier weer waarschijnlijk een kopie van een schilderij. We hebben van rechts, hier hebben we de os en ezel. Hier hebben we Maria, kindje Jezus, knielende wijzen. En dan nog heuvelgebied eromheen. Kerstfeest. Dat is het feest, mag zijn voor kinderen en ouderen. Kerstfeest. Met het licht van een brandende kaas waar we ook wonen op deze aardbol. De boodschap van kerst bezegeld, persoonlijk voor u geadresseerd, waar u ook woont, wie u ook bent. De heiland der wereld is geboren voor allen. En dan is dit het laatste postzegeltje, compleet met 12 pence of course, 1 koningin afbeelding. Toen was nog een stukje jonger uiteraard. Ja, enige sterren en de kerstversiering. Compleet met holly en ivy en dergelijke. Dat hoort er strikt genomen ook bij. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u meer nog dan voor het feest, maar voor de werkelijkheid van wat deze feest ons spreekt. Dat u hebt omgezien naar mensen. Dat uw schepping uw mensen niet in de steek laat. Dat u beloften gedaan heeft en weggegaan is met een volk. En uiteindelijk dat uit dat volk uw zoon is geboren. Mens onder de mensen, maar ook zoon van God. En dat hij ons heeft laten zien hoe God is. Liefdevol en bereid om te gaan tot het uiterste. Help ons dan ook, als we uit elkaar gaan met de tijd, om te zijn zoals Jezus. Zachtmoedig. Ferm voor wat recht is uiteraard, maar niet driftig, niet opvliegend, een zoutend zout, een lichtend licht, een deel van getuigen van uw verlossing. Amen. We gaan nu luisteren naar het kerstverhaal, of een kerstverhaal, niet het kerstverhaal, want dat hebben we net gehad. Nu komt dus een kerstverhaal en die wordt ons gebracht door Connie.
Ik hou van kerstverhalen, tenminste als de kern erin zit waar het om gaat. Niet een verhaal van een kerstman of een rendier, dat mag allemaal, maar dat zijn niet de soort verhalen waar ik van hou. Maar ik hou van echte kerstverhalen waarin toch iets van de boodschap hoorbaar is. Kinderen plaagden mij er vroeger altijd mee. Oh ja, dan heb je mama. Ik heb zoveel boeken met kerstverhalen. En voor vandaag heb ik er één uitgekozen die ik graag met jullie wil delen. Is het zo goed met het geluid? Ja? Oké. Het verhaal heet Het feest van Davids handen. Het gaat over een persoon, een hoofdpersoon. David heet hij. In het verhaal wordt hij vaak Daaf genoemd. Dat is de naam die zo gebruikelijk is in de streek waar hij woont. Hij woont in de Alblasserwaard, in een dorpje daar. En hij is een wat zonderlinge man, een oude man. En tot zijn verdriet heeft hij zijn hele leven heel hard moeten werken met zijn handen. Zijn handen zijn dan ook ja, met kloven, met eelt, met bobbels, pijnlijke handen. David houdt niet zo erg van mensen. Hij is graag op zichzelf. En meestal vindt hij het al gauw te druk. En de andere persoon uit dit verhaal die naar voren komt is de dominee. Daaf, zo noem ik hem maar, is in de bouwwereld de opperman, een opperman. Dat wil zeggen, hij moet cement en stenen moet hij vervoeren naar de metselaars op de stelling. Dat is een zwaar karwei, waarbij hij dus voortdurend zijn handen nodig heeft. En als mensen tegen hem zeggen, waarom zoek je geen ander werk? Dan zegt hij, daar ben ik te dom voor. Waarom ben je nooit getrouwd? Ja, daar ben ik te dom voor. Maar er is één ding wat hij wel kan. Viool spelen, dat is zijn hobby. En veel avonden brengt hij spelend door. Het is een wonderlijke combinatie in deze man. Zwaar werk en het beroeren van de snaren van de viool, zodat lieflijke klanken ontstaan. En dat was ook een van de redenen waarom de mensen hem een zonderling noemden. Hoe kon die combinatie nu in één persoon zijn? En de kerkorganist zei, ja, die muzikaliteit van Daaf, dat is gewoon een compensatie voor zijn tekort aan helder inzicht. Ah, ik ken die familie. Allemaal dom volk. Alle kinderen hebben alle klassen gedoubleerd. De aannemer waaronder Daaf werkt is wel heel blij met hem. Want Daaf werkt hard en hij heeft nooit oneenigheid met de kameraden. Er moet een kerk gerestaureerd worden in een klein plaatsje Goudriaan. En daar is ook Daaf en de hele werkploeg bij betrokken. Overigens gaat Daaf wel altijd op zondag naar de kerk, 2 keer. Alleen hij luistert niet naar de preek. Hij zet zich een beetje af tegen de dominee. En de reden dat hij in de kerk komt is het prachtige orgelspel. Want Daaf houdt van muziek. Terwijl de werkzaamheden, de restauratiewerkzaamheden aan die kerk plaatsvinden, blijkt op een dag dat er materiaal gestolen is. En dat doet de kerkenraad besluiten dat er 's nachts gewaakt moet worden bij de kerk. Ja, wie moet dat nou doen? Het is kersttijd en de meeste werknemers hebben gezinnen en zijn graag na het werk thuis. Wie wil daar nou avond aan avond, nacht aan nacht in de kou zitten waken? En dan zegt mijn acht Daaf, die heeft toch geen gezin, die kan wel komen. Daaf zegt ja, niet met heel veel blijdschap, maar ja, iemand moet het toch doen. En terwijl het werk voortgaat en 's avonds er gewaakt wordt door Daaf, komt de dominee wel eens langs en die groet hem dan vriendelijk. En Daaf die mompelt wat terug, niet zoveel zin in een praatje met de dominee. En op een dag zegt de aannemer tegen hem, hey Daaf, ben jij eigenlijk de dominee wel gezind? Ach, zegt Daaf, hij leutert zo, hij zeurt zo over het werk van mijn handen. Poh, kijk eens naar mijn handen, kapot van al dat werk. En dan die vrome woorden van die dominee, ik moet er niets van hebben. Het is 's avonds koud in de kerk als je daar de wacht moet houden. En zo wordt er besloten dat er een klein potkacheltje geplaatst kan worden op de plek waar Daaf zit. En op een avond als hij daar zit, en het is een beetje spookachtig met weinig verlichting, dan ineens hoort hij gestommel en Daaf denkt, wie is daar? Oh, daar is misschien wel die dief. En hij roept heel hard, sta stil of ik sla je hersens in. En dan komt er een bekende stem. Ik ben de dominee. Ik kom net bij het seniorenkerstfeest vandaan. Ik wilde je even een bezoekje brengen. En dan ontwikkelt zich een gesprek tussen Daaf en de dominee. En als Daaf wat moppert over het zware werk van zijn leven, over zijn geschonden handen, dan elke keer antwoordt de dominee met een bijbeltekst, met een vroom woord. En Daaf moet er eigenlijk niks van hebben. De dominee maakt overal een soort preekje van, denkt hij. Dat wil ik helemaal niet. En Daaf laat ook wel een beetje merken dat hij dit niet wil. En tenslotte zegt hij tegen de dominee, ik hou niet van dominees die lachen om wat je zegt. Die lachen je uit. En dan vertelt Daaf aan de dominee het verhaal van zijn jeugd, waarom er zo'n antipathie is gegroeid in hem tegen dominees, tegen preken. Toen ik 14 was, zat ik op catechisatie. En op de catechisatie zongen we ook met elkaar liederen. En de toenmalige dominee, die zei tegen mij, Nou, wat zing jij, mooi. Waar heb je dat vandaan? En toen zei Daaf, ja, van thuis. Wij kunnen thuis allemaal goed zingen. Moeder zegt dat wij een merel in ons hart hebben. Dan lacht de dominee. Ja, wat voor soort lach het is. Daaf heeft het ervaren als uitlachen. De dominee lacht, de jongens lachen. Hij wordt daarmee geplaagd. Een merel in je hart. En hij heeft er reuze spijt van dat hij de mooie woorden van zijn moeder zomaar daar op die catechisatie te grabbel heeft gelegd. Hij heeft de catechisatie wel afgemaakt, maar die weerzin tegen dominees, tegen preken, is gebleven en gegroeid. Hij heeft zijn hart gesloten voor woorden over kerst. Wat gebleven is, is zijn liefde voor muziek. Hij leerde viool spelen. En geregeld speelde hij viool, maar hij deed het alleen voor zichzelf. 'S Avonds thuis in zijn kleine eenzame huisje. Hij deed het nooit voor een ander. Na het gesprek van de dominee met Daaf, zei de dominee, Daaf, bedankt voor je verhaal. Ik ga nu naar huis, maar ik kom nog wel eens terug om te praten. Dominee weg, Daaf blijft achter en hij voelt zich alleen en ook eigenlijk onveilig, onprettig. En dan ineens denkt hij, hoe kom ik deze lange donkere nacht door? Ik wou dat ik mijn viool had. En dan besluit hij om naar huis te gaan om zijn viool te halen. Het was een kwartiertje heen en terug, moet kunnen, alles is rustig, alles is stil. Hij gaat naar huis, komt terug met zijn viool en gaat daar bij zijn potkacheltje zitten spelen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? En het ene na het andere kerstlied borrelt op in zijn hart, in zijn herinnering. En hij speelt en hij speelt. En dan ineens hoort hij weer voetstappen. Oh, daar zal je de dominee hebben. Die had toch ook immers gezegd dat hij nog terug zou komen. Even kijken. Hij legt zijn viool neer. Hij gaat kijken daar naar waar de voetstappen vandaan kwamen. Dominee, bent u daar weer? Geen antwoord. Als hij nog wat verder loopt en verder gaat kijken op de verschillende plekken, dan ontdekt hij dat er opnieuw gestolen is van de spullen die klaar liggen voor de bouw. Dit keer was het lood wat klaar lag om gebruikt te worden. En even later hoort hij een auto starten en begrijpt dat de dief wegrijdt met het lood. Ja, ik zit hier sentimentele liedjes te spelen in plaats van dat ik oplet of er boeven komen. De volgende dag, als de aannemer het verhaal hoort, krijgt hij flink op zijn kop. De aannemer is dit niet gewend van Daaf, maar ja, dit is toch wel een grote fout. Je moet opletten als je de wachter bent. Ja. Daaf buigt zijn hoofd. U hebt helemaal gelijk. Ik had moeten opletten. Ik heb zitten spelen. Ik ging helemaal op in mijn vioolspel. En ik heb niet gemerkt dat er een ander persoon binnenkwam die gestolen heeft. Eigenlijk dacht ik dat het de dominee was, maar dat doet er niet toe. Ik had gewoon beter op moeten letten. Gelukkig wordt Daaf niet ontslagen, want ja, al die goede daden van hem bleven wel staan. Maar de reprimande had hij wel degelijk verdiend en dat voelde hij ook zo. Daarna ging hij naar huis, na zijn werk. En wat later op de avond werd er aan de deur geklopt en op de deur geklopt. En daar was de dominee. Oh, de dominee, die zal ook wel mij er flink van langs komen geven, dacht hij. De dominee kwam binnen, je moet tenslotte beleefd zijn. En hij zegt, ik ben gekomen, Daaf, om jou te bedanken. Mij bedanken? Zeker voor dat stelen van dat lood. Nee, ik heb vannacht heel lang geluisterd naar jouw vioolspel. Want vanuit het raam van mijn woning, mijn pastorie, als ik dat open doe en dan vanuit dat open raam kon ik al jouw kerstliederen horen. En ik werd geraakt in mijn hart. Ik begreep ineens waar het God om te doen is. Niet om routinematig kerstfeesten te houden. Ik had er al 4 achter de rug. Ik kan het wel. Nee, maar ineens door jouw vioolspel werd mijn hart werkelijk geraakt. En begreep ik, God wil mij. Hij wil mij echt. Hij wil mijn hele hart, niet mijn leiden van een dienst of goede woorden zeggen die passen bij een dominee. God wil mij echt hebben. David, bedankt. Jouw moeder had gelijk. Er zit een merel in jouw hart. David begreep het niet helemaal. Maar zoals de dominee veranderde door zijn vioolspel, zo veranderde David door het getuigenis van de dominee. Het echte kerstfeest, zei hij, zal ik wel nooit helemaal begrijpen, maar het is wonderbaarlijker dan ik dacht. Mijn handen vierden feest vanavond, toen ik op mijn viool speelde. En in dat feest van de handen, de ruwe grove handen, op een tedere manier gebruikt voor het vioolspel. Door dat feest werd de dominee geraakt. God heeft vele wegen om het hart van mensen te bereiken. En Daaf en wij allen hebben onze gaven die we mogen inzetten, zodat de ander gewekt wordt. Christus is geboren, geboren in mijn hart. Amen. Laten wij bidden. We danken u, God in de hemel, voor uw geweldige plan, dat Jezus is verschenen op de aarde, in ons leven. Dank u wel. Dank u wel voor de verandering die hij teweeg brengt, kan brengen, als wij ons daarvoor openstellen. Dank u wel dat u ieder van ons kunt gebruiken met de gaven of talenten, veel of weinig, het doet er niet toe. Met ruwe handen of fijne handen, het doet er niet toe. Maar u kunt ons allemaal gebruiken om het hart van de ander te raken. Om te zeggen, Christus is geboren, ook voor jou. Help ons, Heer, om zo vol van uw liefde, vol van uw geest, vol van uw bewogenheid, om ons heen te kijken naar de mensen die wij ontmoeten. Niet met preken, niet met vrome woorden, maar met een houding van liefde en acceptatie en met blijdschap in onze ogen vanwege de blijde boodschap. Halleluja. Ik bid u voor alle mensen hier, als we naar huis gaan of op bezoek gaan, waar we gaan, dat we iets van die liefde en die blijdschap mogen uitstralen. Zegen ons, bewaar ons en breng ons weer bij elkaar. En laat het nieuwe jaar een jaar zijn waarin oplossingen komen en waarin wij weer meer mogen genieten van gewoon. Maar u bepaalt ons ook nu bij waar het om gaat, de kern. Jezus is geboren. Dat is de kern, ongeacht wat er allemaal omheen is of niet omheen is. Geef ons de vreugde over het heil. In Jezus' naam. Amen. En voordat u naar huis gaat, ja, er is geen kerstlunch, er is geen koffie met kerstbrood, maar er is wel een cadeautje voor iedereen. Sommigen hebben het al ontvangen in de week die hieraan vooraf is gegaan, anderen nog niet. Zoek uw naam op en neem het in ontvangst als een gift van de gemeente, maar ook om te zeggen, volgend jaar hopelijk weer met elkaar aan de kerstlunch, aan de kerstkoffie. Een hele, hele goede dag, dagen, mogen de Heer met u gaan. Als u wilt gaan staan en met uw hart wilt aanbidden, komt laten wij aanbidden. Dan daarna spreek ik de zegen uit en is deze dienst aan zijn einde gekomen. En mag u uw cadeautje ophalen en wie weet nog een paar woorden wisselen met elkaar, met afstand. Maar God is in ons hart. Hij is geboren in mijn hart, in jullie hart. Daar gaat het om. Wij willen u aanbidden en u gaat met ons mee, ook de komende dagen in, de komende week waar we zijn, met uw zegen. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allemaal, totdat Jezus voor de tweede keer komt. Halleluja, Maranatha. Amen. Amen.